Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Boardroom Panel.
Zijn het ondernemers of werknemers? Die vraag speelt niet alleen bij platformwerkers, maar nu ook bij partners op de Zuidas. En een verruiming van het laagste tarief winstbelasting leidt ertoe dat bedrijven zich wellicht gaan opsplitsen. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel. En daarin zit Rob Oudman, hoofd Benelux bij de Amerikaanse zakenbank Houlihan Lokey. En Stefan Pey, directeur oprichter van de Governance University. Welkom, fijn dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Dankjewel.
Laten we maar beginnen op de Zuidas. Twee partners van Deloitte en EY zijn naar de rechter gestapt omdat ze vinden dat ze dezelfde rechten hebben als andere werknemers. Nu worden ze nog gezien als ondernemers. En die juridische conflicten leggen een bom onder de fiscale constructies van veel partners van Zuidas kantoren. Daarover schreef het FD eerder deze week. Stefan, komt het er nu toch echt op neer dat de vraag is: zijn dit werknemers of ondernemers? Wat is de status van die veelal heren en ook vrouwen?
Ja. Nou, wat is de status? Je kan er op twee manieren naar kijken. Eén is, je kan heel juridisch technisch gaan onderbouwen waarom het een ondernemer of een werknemer zou zijn.
Ga je gang.
Dat kan, oké. Ik vind het een ondernemer, want heeft een vennootschap, is aandeelhouder, draagt risico en dat de administratie wordt gedaan door EY of Deloitte zelf. Dat is een gegeven, prima. Je moet ergens je administratie laten doen. Maar ik vind het gewoon een ondernemer. De andere manier waarop
je zo'n ondernemer geweest, toch?
Ik ben zo'n ondernemer geweest. Je hebt me door.
Even goed uit huis.
Ja, ik ben equity partner geweest bij EY. En ik heb mezelf ook altijd gewoon als ondernemer gezien.
En niet als werknemer?
Nee.
Je bent wel aan het werk eigenlijk permanent voor dezelfde club.
Nou, eigenlijk werk je zonder salaris. En je krijgt gewoon je rendement uitgekeerd. En
dat
krijg je in de vorm van een voorschot. Oh. Dat was heel bescheiden. Nee, het is natuurlijk een heel goed inkomen wat je krijgt. Maar dat heeft juist dat te maken. Dat is zo hoog, omdat je ook het risico draagt, zoals je gewoon als ondernemer doet.
Ja, maar wel met voortdurend dan om die beeldspraak vast te houden voor dezelfde klant.
Ja.
Nou, je bent niet eens klant.
Nee, je bent aandeelhouder van een kantoor. En daar je werkt gewoon voor klanten van dat kantoor. Dus je levert eigenlijk gewoon je arbeid, je tijd. En daar is natuurlijk ook een argument voor aan te halen. Dus dan krijg je levert arbeid. En misschien horen we dat vandaag ook nog wel, die tegenargumenten. Maar de tweede manier om ernaar te kijken is juist de cultuur. Het feit dat je boos bent omdat je wordt weggestuurd en dan zoveel mogelijk uit wil trekken. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Iemand is emotioneel, is boos en gaat juridische argumenten verzinnen voor een case die eigenlijk...
Wat je zegt, als werknemer verdien ik een andere bescherming en ook een andere vergoeding als het tot een einde komt van onze relatie.
Zeker. Maar
dus nu is hij in één keer werknemer.
Maar dan verdien je ook een andere beloning. En al die tijd dus die beloning hebben, dat rendement hebben mogen toucheren. En dan vervolgens als je weggaat daar nog zoveel mogelijk uithalen. Klinkt als, we houden niet zoveel van elkaar meer. De liefde is over en ik ga zoveel mogelijk meenemen.
Rob, hoe kijk jij hiernaar?
Nou, ik denk dat laatste definitief het geval is. Is natuurlijk wel buiten heel interessant. Ik ben zelf ook eigenlijk ook advieswerk mijn hele leven al. En bij kanskantoor en bij banken. Bij banken hebben natuurlijk altijd met heel veel jaloezie gekeken naar hoe weinig belasting die jongens betalen, die ook hetzelfde advieswerk doen als wij. Dus voor die emotie kan ik me wel iets voorstellen. Maar feit is inderdaad, je bent via managementovereenkomsten ben je daar in dienst en je hebt een aansluitovereenkomst. En je inderdaad, als jij een pelsrijke notaris bij jou in je gelederen hebt, dan heb jij geen winstbijdrage. Dus je loopt wel degelijk risico.
Maar je bent in dienst, zeg je nu toch ook?
Van je BV die zichzelf verhuurt aan EY.
Dat moeten we misschien toch even uitleggen. Je krijgt uitbetaald een winstdeel en vervolgens leen je dan weer geld uit je eigen BV.
Ja, dat is een stap 2. Dus uiteindelijk.
Stap 2.
Dus je zit via BV, ben je aangesloten bij zo'n accountskantoor in dit geval. Je krijgt een bepaald basisvergoeding, een soort basissalaris. Nou, daar moet je ook gewoon normaal inkomstenbelasting over betalen. Maar over je winstdeel, dat kun je zeggen, ja, dat is eigenlijk geen loon. Dat is een winstdeel, die laat ik zitten. En daarmee, dat kun je oppotten aan jezelf lenen. En daarmee kun je de belastingheffing erover lang uitstellen. En die belastingheffing is veel lager dan op een normale IB-heffing. uiteindelijk is het ook weer, je hebt grofweg over 8% en uitstel, plus allerlei kosten die je gedekt kan krijgen.
Ja, zoals elke ondernemer heeft, als jij de kapper op de hoek bent, heb je ook, als je een BV hebt, kun je ook jezelf een salaris uitkeren. Er zijn normen voor wat redelijk is. Daar kun je ook jezelf geld lenen. En dat is dus hetzelfde als een partner van een grote advocaat.
Maar de vraag die ik hier aan voorafgaand ook nog even aan jou moet stellen is, vind jij het werknemers of ondernemers?
Nou ja, dat is dus, ik vind het een hele boeiende discussie, want uiteindelijk is er bepaald, wat is een werknemer, een gezagsverhouding, dus opdrachtgeving. En dus dat is natuurlijk wat nu de casus wordt. En natuurlijk, dat komt voort uit een frustratie waarbij je kan zeggen, je hebt enorm genoten en nu ben je gefrustreerd en nu wil je alsnog als werknemer worden gezien. Dat is natuurlijk een beetje raar. Mijn ervaring met rechters is dat die weinig medelijden hebben met mensen die heel veel geld verdienen. Dus ik ben heel benieuwd wat de rechter hier uiteindelijk van maakt. Maar die zal natuurlijk ook naar de wet gaan kijken van wanneer is er sprake van werknemerschap en is dat hier feitelijk ook het geval.
Het FD is al te raden gegaan bij hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp. Die is er vrij duidelijk over. Die zegt, partners zijn geen ondernemers, ze lopen geen risico, ze zijn gewoon werknemers. Dat BV'tje doet er eigenlijk niet toe. En dan komt inderdaad wat jij al aanhaalde, Rob, en de argumenten waar jij voor vreesde, komen ook nog voorbij. Er is wel degelijk sprake van gezagsverhouding. En als er een arbeidsrelatie is, dan hoort erbij dat je werknemer bent. En als je werknemer bent, dan verdien je alle bescherming, ook op het moment dat je uit elkaar wil.
Ja.
Dus heb jij een gezagsverhouding ervaren toen jij partner was?
Nou, ik heb wel gemerkt dat ik met meer dan 200 collega-partners wat minder invloed had. En dat wij met z'n allen een raad van bestuur installeren. Het betekent dat we eigenlijk gewoon namens ons allemaal, zeg maar even, ik praat nu in de voltooid verleden tijd, dat je iemand aanwijst die dat dan voor jou managt allemaal en die het bedrijf vertegenwoordigt namens je allemaal. Maar in feite zijn dat ook partners die op dezelfde manier werken. Dus de loonstrook komt gewoon van je eigen BV. En dus voor mij is het vrij simpel. Maar goed, nogmaals.
Kan het nou voor Evert Verhulp vrij simpel zijn in een heel ander kamp en voor jou net zo simpel zijn?
Ja, kijk, op het moment dat mijn contract werd beëindigd, mijn verbinding met EY werd beëindigd.
Contract?
Ja.
Gevaarlijke termen dit.
Ja. Wat voor overeenkomst is het? Rob heeft ze net benoemd.
Aansluitovereenkomst.
Overeenkomst werd beëindigd. Dat is wat anders dan een arbeidsovereenkomst.
Absoluut.
Dus op het moment dat die werd beëindigd, was het bestuur bijna verbaasd over dat ik daar vrij ontspannen op reageerde en verder daar niks mee deed. En ik denk dat dat ook wel de norm mag zijn. Dat je gewoon al die tijd, je hebt geleverd, je hebt een goed rendement gehaald, zolang je betrokken bent bij het bedrijf. Want ik heb wel gevraagd, mag ik nog aandeelhouder blijven zonder bij jullie te werken? Want het rendeert wel lekker. Nou, dat mocht niet. Dus dat is wel met elkaar verbonden. En daar zit natuurlijk wel een addertje onder het gras. En je krijgt geen salaris van EY. Je krijgt salaris van je eigen BV. Net als die kapper op de hoek. Dus ik chargeer natuurlijk een beetje.
Rob? Ja, van de buitenwereld zie je natuurlijk één logo, één kantoor. Er werken allemaal mensen. En heel veel zijn gewone werknemers van die grote NV. En een aantal die worden op een gegeven moment aandeelhouder in die grote NV via een aansluitovereenkomst. Maar ja, dat kunnen ze alleen maar omdat ze er ook werken. Dus ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat er een. En zo is het ook ontstaan. Hè. Dus ook vanwege aansprakelijkheid. Dat die partners het geld inbrengen. Dat die partners verantwoordelijkheid.
Dat zegt EY en Deloitte ook, zeggen dat allebei tegen het FD. Dit is op geen enkele manier die werk-BV's fiscaal gedreven, maar puur bedoeld om de aansprakelijkheid van partners te beperken.
Ja, en dat zou het tegenargument zijn, is dat je zegt van ja, weet je, ze lopen wel degelijk ook ondernemersrisico, dus zijn het ondernemers.
Ja. Ja,
maar versus de pure wettelijke interpretatie. Als er gezagsverhouding is, als je opdrachten kan geven aan iemand, ben je werknemer. Nou, dat zal een rechter over.
Als er een boete komt, dan is duidelijk dat alle partners dat samen op tafel moeten leggen. Ja. Direct.
Dus daarom is Art Wendersen ook omgevallen naar Enron. Want dat konden die partners allemaal niet leiden. En het was klaar.
Stel nou dat de rechter bepaalt dat dit werknemers zijn. Op welke manier ligt dit dan een hele bom onder misschien wel meer constructies die op de Zuidas gangbaar zijn? Gaan grote firma's hier echt schade van ondervinden?
Ja, nee, dat is natuurlijk op het moment dat je dit niet meer kan, of dat dat het eigenlijk niet meer wordt als werknemer wordt gezien, dan. Dat is vele tonnen per firma. En misschien honderden miljoenen. Nee, dus als dit over de hele sector anders wordt ingericht.
Maar we zijn goed op weg in deze discussie. Maar waar gaan die tonnen dan naartoe? Waarom kost dit zoveel geld?
Nou, dat zit deels in natuurlijk in. Als de partners hetzelfde netto beloning willen hebben, dan wordt alles gefiscaliseerd. En dan worden de bruto kosten vele malen hoger.
Die willen, denk jij, ook als eens werknemer wel dezelfde netto beloning.
Of een beloning wordt veel lager, dan gaan die partners dat met elkaar allemaal dragen.
Ik denk
dat of ze iets gewoon, in het midden.
Ik denk dat ze dan een salaris krijgen en dat zal niet zo hoog zijn. En dan vervolgens krijgen ze een dividenduitkering omdat ze aandeelhouder zijn van een vennootschap. Want het zijn al vennootschappen. Het is geen ouderwetse maatschap. Maar ik wil toch, als ik mag, toch nog even de aandacht vragen naar de les die EY en Deloitte en dergelijke hier zelf ook van zouden kunnen leren. Ook al doet de rechter de uitspraak dat het ondernemers zijn. Dan zou je toch nog kunnen gaan kijken van hoe je communiceert en hoe je in feite in zo'n groot systeem, hele grote bedrijven, die ontmenselijken altijd een beetje. En als iemand geen signalen heeft opgepikt dat hij over 2 jaar misschien eruit gaat vliegen, dan is hij of zelf niet connected, of EY is het niet. Maar ik denk wel dat aan de cultuur, dat daar in de gesprekken, en dat gaat niet alleen over partners, maar in het algemeen, een beetje van als je je opstelt als het meisje waar niemand van houdt, dan krijg je ook geen liefde terug.
Maar je wil dus eigenlijk voorkomen dat zo'n ondernemende partner zo teleurgesteld raakt dat hij hier een zaak van maakt.
Precies, want er is een hele harde, zakelijke, indirect communicerende cultuur vaak. En dat zou mooi zijn als dat wat meer vanuit het hart mag. Gewoon wat duidelijker.
We gaan naar het tweede deel van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
In het boardroompanel zitten vandaag Rob Oudman, hoofd Benelux van de Amerikaanse zakenbank Hoelingen Loki, en Stefan Pey, directeur en oprichter van de Governance University. En we blijven nog eventjes op het fiscale vlak zitten. Het demissionaire kabinet gaat het lage tarief winstbelasting van de eerste €250.000 naar de eerste €395.000 verruimen. Als gevolg daarvan zullen veel bedrijven zich opsplitsen om zo min mogelijk belasting te hoeven betalen. Daarover schrijft het FD. Even heel kort, Stefan, wat speelt hier nu precies?
Nou, de belastingregels worden aangepast. Daardoor worden er voor bedrijven die zeg maar tussen de 2,5 en 4 ton winst maken, wordt de belastingdruk groter. Dat is eigenlijk het effect van die belastingregel. En dus lijkt het erop dat bedrijven overwegen om te gaan opsplitsen. Want dan hebben ze liever 2 bedrijven die 2 ton winst maken en onder die 2,5 ton drempel blijven vallen, dan 1 bedrijf die 4 ton winst maakt en dan in een iets hoger percentage terechtkomt.
Het FD heeft daar een concreet voorbeeld bij, wat het misschien wel verheldert. Een ondernemer die een winst behaalt van €790.000 en daar 1 aangifte voor doet, die betaalt volgend jaar €161.000 en een beetje belasting. Als diezelfde ondernemer een extra BV opricht en zijn winst gelijkelijk verdeelt, betaalt hij €118.000 en een beetje aan belasting.
Ja.
Rob, dat is toch wel merkwaardig. Ja, en ook zeer lucratief om er dan maar een extra BV'tje tegenaan te gooien.
Het is een enorme prikkel om dit te gaan doen. En dat is ook al natuurlijk weer precies niet wat de bedoeling was van de verschillende maatregelen. Er was natuurlijk om kleine ondernemers te ontzien die niet zo heel veel winst maken. En daar is dit natuurlijk allemaal voor bedacht. Maar ja, zoals wel vaker gebeurt door in de politiek. Onze democratie is per definitie inefficiënt. Ook als het gaat om de belastingvoorziening. Dus iedereen was voor zijn eigen achterban iets nieuws. En uiteindelijk ontstaat er een totaal stelsel wat uiteindelijk hele rare prikkels geeft.
Wat mensen van tevoren kunnen inschatten, want hier is voor gewaarschuwd. Dit zou kunnen gaan gebeuren.
Ja, nee,
het is overigens nog niet gebeurd.
Het is nog niet gebeurd. Geen 1 januari in, heb ik begrepen. Dus het is, en daarmee, omdat er nu zo'n gat is ontstaan tussen die 15 en die 25%. En dat was ook niet de bedoeling. Hè, die 25% zou ook eerst teruggaan naar 20. En dus er zijn natuurlijk allerlei, hier is een voorgeschiedenis en uitzonderingen en maatregelen en politieke initiatieven. En dat leidt met elkaar tot iets wat uiteindelijk weer de verkeerde prikkels geeft. En dat is het probleem van de.
Stefan, jij noemt dit een soort gefriemel, hè?
Ja.
Mensen zijn allemaal structuren aan het optuigen om ervoor te zorgen dat ze zo min mogelijk belasting betalen. Nou, daar kun je iets van vinden. Volgens mij ben je er niet onverdeeld voorstander van.
Nee.
Hoe rijm ik dat nou precies met jouw eerdere opvatting dat zo'n partner wel gebruik kan maken van allerlei fiscale structuren?
Nou, het is helemaal niet verkeerd om gebruik te maken van fiscale structuren. Alleen als je de structuur van je bedrijf aanpast. Ik ben natuurlijk een governance man. Er zijn mensen die soms, omdat ze een RVC moeten instellen, opeens hun bedrijf gaan splitsen. Dan denk ik, voor mij is dat hetzelfde. Wat ik gefriemel vind, is dat je structurele maatregelen neemt die eigenlijk niet meer het doel van je bedrijf ondersteunen. Hè, dus het heeft niks te maken met waar je voor bent als bedrijf, je missie.
Om een regel te omzetten. Maximalisatie of zo min mogelijk belasting betalen, dat kan toch een belangrijke factor zijn?
Ja, maar winstoptimalisatie. Ik kan ook zeggen, het is wees blij dat je belasting mag betalen en dat we goede. Dit land is behoorlijk veilig, de wegen hebben geen gaten. Volgens mij moeten we best wel trots zijn op dat wij belasting betalen en het gevoel hebben dat het nog redelijk wordt besteed. Dus ik ben wel een voorstander van rechtvaardige belastingheffingen.
Hoe makkelijk zou het moeten zijn om de structuur een beetje aan te passen? Want ook daarover werd wel wat duidelijk in dat FD-artikel. Een fiscale eenheid opbreken is een kwestie kwestie van een briefje naar de fiscus sturen. Een bedrijf een beetje herstructureren, zodat je de winst over meerdere entiteiten kunt verdelen, is doodsimpel. Dat doe je op een vrijdagmiddag.
Ja, dat klinkt inderdaad heel simpel, maar er zitten natuurlijk wel risico's aan. Want uiteindelijk stel je voor, wat zijn die twee entiteiten? De fiscus kijkt uiteindelijk ook wel naar de inhoud. Stel je voor, je gaat opeens in een van die BV's veel meer verliezen maken. Dan zijn die opeens niet meer verrekenbaar. Dus er zitten wel veel meer consequenties aan het opbreken van een fiscale eenheid dan zomaar. Ja, met een briefje kan het. En wellicht heb je 1 jaar voordeel. Wordt de lange termijn echt vrolijk van, zeg maar. Is dat dan echt op lange termijn ook echt het verstandigste om te doen? En ten tweede, inderdaad, wat je ook zegt, wil je op die manier ook bewust hier gebruik
maar
Rob, van maken?
Maar in dat geval, alles afwegende, is het dan ook maar de vraag of heel veel bedrijven dit echt zullen gaan doen?
Ja, zeker. Dat hangt natuurlijk helemaal van elke individuele situatie af. Van bedrijven, wat dat netto scheelt, wat voor complexiteit dat met zich oplevert. Ik bedoel, die fiscale eenheid is inderdaad iets wat bedrijven zelf vrijwillig omvragen, omdat dat een voordeel geeft. En jij zegt nu, nou, ik geef dat voordeel terug in ruil voor een kleine een belastingbesparing. Nou, is dat op lange termijn nou echt wel verstandig?
Ja. Nog iets, want staatssecretaris Velbrief, we hebben het over hoe de democratie werkt en dat het wel wat efficiënter kan. Hij zegt, ja, ik wil niet terugkomen op eerder gemaakte afspraken. Ik ben demissionair en ik heb de waarschuwing gehoord, maar we hebben dit nou eenmaal ooit zo afgesproken. Maar zegt hij wel, mocht het nou zo zijn dat er heel veel ongewenste effecten optreden, dan zouden we weer bepaalde beperkingen kunnen gaan overwegen.
Ja.
Zie jij het zover komen? Of wordt het dan alleen nog maar weer ingewikkelder?
Ja, nee, het wordt natuurlijk ingewikkelder, want er worden regels bedacht. We klagen allemaal over regeldruk en we zuchten daaronder. Maar we creëren het zelf, omdat we dus constant ontsnappingsroutes gaan creëren voor regels die worden bedacht. En dus moeten er weer uitzonderingen komen op de regels, wat ook de regels zijn. En dus ja, we doen dit toch zelf door zo sluw en slim met deze dingen om te willen
met
gaan.
Met de versplintering van politiek landschap wordt het, vrees ik, alleen maar erger, terwijl eigenlijk, als je naar zowel naar de toeslagenaffaire kijkt als naar de huidige belastingwetgeving, hebben we ontzettend behoefte aan vereenvoudiging. Keep it simple. Het is al zo ingewikkeld.
Ja.
En met al dit soort dingen wordt het nog weer ingewikkelder.
Maar vereenvoudiging is ook niet simpel.
Vereenvoudiging is, daar heb je inderdaad wat olie nodig in de vorm van een stukje belastingverlaging. En dan moet je er 1 keer een grote klap maken. We hebben ooit een grote belastingherziening gehad. En die hebben we eigenlijk weer hard opnieuw nodig, want dat is alweer meer dan 20 jaar geleden uit mijn hoofd. Dus ja.
Wordt over gepraat, hè? Het nieuwe belastingplan.
Ja. Ja.
Over ingewikkelde situaties en wat Philips nodig heeft. Welk type schuim bijvoorbeeld? Peurschuim of siliconenschuim, daar gaat het over. De Amerikaanse toezichthouder, de FDA, waarschuwt opnieuw voor de slaapapneuapparaten van Philips. Zelfs voor de gerepareerde apparaten. Als gevolg daarvan maakte het aandeel Philips deze week de grootste duik sinds het aantreden van topman Frans van Hout. Ja, dat sleept zich maar voort. Slaapapneuapparaten waar gassen vrijkwamen, eventueel zelfs kankerverwekkend. Er lopen verschillende claims. Philips heeft gezegd, nou, dan roepen we die apparaten terug. Dan gaan we ze repareren. Dan vervangen we peurschuim voor siliconenschuim. En nu is er ook een test waar dat apparaat in de nieuwe variant niet doorheen komt. Hoe repareer je dit nog?
Nou, dit is natuurlijk wel dramatisch. Enerzijds natuurlijk, en voor de mensen met slaapapneuproblemen, is het natuurlijk ernstig. Is een ernstige aandoening waar je en mensen vertrouwen dan op zo'n apparaat. En ik begrijp dat er 35.000 of zo, maar niet enorme aantallen teruggeroepen worden.
3,5 miljoen.
3,5
miljoen zelfs. Nou, kun je nagaan. Dus het zijn enorme aantallen. En het is natuurlijk dramatisch voor Philips, dramatisch voor de patiënten. En ik heb dan altijd, hoe kan het zover komen? Hè? Dus blijkbaar is er dan toch, in hoe zijn die checks en balances rondom die gassen die blijkbaar die voor die problemen zorgen. Hoe goed zijn die geweest? Hoe zijn die kwaliteitscontroles geweest? Hoe uitvoerig is getest?
Ja, daar twijfelt nu de FDA ook over. Hè? Ondeugdelijke procedures, verschillende risicoanalyses die tekortschieten. Daar hoort overigens ook nog wel weer bij dat de FDA ook concludeert dat het te vroeg is om op basis van 1 test waar dat apparaat niet doorheen komt te zeggen dat schuim niet meer voldoet. Maar ja. Het is met raadsels en met schimmigheden omgeven.
Ja, nou goed, we mogen heel blij zijn dat er dit soort organisaties zijn. In Nederland hebben we ook de Voedselwarenautoriteit, die dus dingen ontdekt. Even uitgaan van de goede trouw van Philips hierin. Want ik moest toch ook nog even met een heel klein beetje denken aan de default software, de Schumel software.
Precies,
ik tijd ook. Van Volkswagen. Dat ik dacht van ja, wisten ze nou echt niet. En moeten dan weer een onafhankelijke partij, zoals destijds studenten, achterkomen dat het eigenlijk niet helemaal klopt wat daar gebeurt. Het persoonlijk leed, Rob, dat voel ik ook zo. Van als je dat hebt, dan durf je je apparaat niet meer te vertrouwen. En dat is op individueel niveau een drama. Het is voor Philips een drama, omdat ze voor 5 miljard een bedrijf hebben overgenomen 14 jaar geleden en nu misschien wel 5 miljard schadeclaims moeten betalen. 25% winstdaling dit jaar. Ik denk dat ik als aandeelhouder heel kritisch zou zijn naar dit bestuur.
Ja. kritisch zou zijn naar het bestuur. Wat had het bestuur dan anders moeten doen?
Nou ja, kijk, je kunt ook zeggen het is maar 3% van de omzet. Maar 3% van de omzet.
En de impact is
wat verder. Wat het bestuur natuurlijk moet doen is op het moment dat je een switch maakt naar medisch. Dan moet je altijd moet je beter zijn dan de FDA. Ja. En dat, het lijkt erop dat dat ambitieniveau er dan niet is.
Maar jij gaat uit van de goede intenties van Philips, geen kwade trouw. Maar is er dan toch wel te gemakkelijk gedacht?
Nou ja, kijk, bij mij sluipt er dan wel een verdachtmakingstheorietje in mijn hoofd. Dat als ze dit al geweten hebben, dan hebben ze misschien wel een rationele afweging gemaakt in de bestuurskamer.
Maar wat zouden ze dan geweten hebben?
Dat het ongezonde apparaten is waar je ziek van kan worden.
Ga je toch niet op de markt brengen?
Nou ja, als ze dat dus hebben vermoed en ze hebben gedacht, ja, de consequenties zijn nog te groot om dat helemaal aan te gaan, dan, dat heb je toen bij Volkswagen gezien, die hebben gewoon de afweging gemaakt van, gaan we dit helemaal vertellen, half vertellen of niet vertellen? En daarmee heeft Volkswagen heel veel claims beperkt. Volkswagen, die staat al bijna weer op zijn poten nu, doordat dat ze niet de hele waarheid
hebben
verteld.
Nog even kort samengevat, het is een afweging van Philips, zou kunnen, ze wisten dat het niet helemaal in de haak was, maar dat ze de communicatie daarover ook wel troebel hebben gehouden en het risico hebben genomen. Nou, misschien komen we er wel mee weg.
Ja, dat kun je niet uitsluiten. En dus moet je dat onderzoeken. Als externe autoriteiten moet je nu onderzoeken wat is daar gebeurd op het niveau van de notulen van de RVB.
Rob, is dit
mijn gedachte hierbij is, kijk, ze hebben een bedrijf ooit overgenomen. Daar zat natuurlijk een sterk team, een sterk bedrijf, een succesvol bedrijf. Je neemt het over, je bent een soort holding. Je koopt het, je doet je due diligence, je checkt het, ziet er allemaal goed uit. He, zijn alle kwaliteitschecks goed bevonden. Vervolgens blijf je op afstand waarschijnlijk, misschien te ver op afstand, ook aan de kwaliteitskant. Hè. Wat zijn de kwaliteitscontrolemechanismes die bij dat bedrijf zijn ingebouwd? Wellicht waren die checks en balances binnen dat bedrijf wat je hebt overgenomen zelf al onvoldoende. En is daardoor een stukje gemakzucht ontstaan op dit
maar
gebied.
Maar dat moet natuurlijk bij je eigen onderzoek naar boven komen.
Eigenlijk wel, maar ook daarna, op het moment dat je bedrijf hebt overgenomen en gaat inbedden in jouw organisatie, en jij zegt en jij constateert, wij hebben bepaalde normen als qua kwaliteit als Philips, dan moet je zorgen dat die normen ook worden gewaarborgd bij al die bedrijven die je overneemt. En op het moment dat je daar net wat gemakzuchtig in bent, dan komen vroeg of laat dit soort problemen boven.
Nou, Stefan is kritisch op het bestuur. En dat zou hij als aandeelhouder helemaal zijn. Kan dit ook zonder consequenties blijven voor Van Houten?
Nou, hangt er vanaf hoe hij het oplost. Kijk, kan hij het oplossen? En hoe
dit
lost
hij
het op?
Hij zegt hoe dit financieel voor ons gaat uitpakken. Dat zal pas over een paar jaar blijken. Want we zitten nu nog in de fase van de claims. En hoe de rechter hier gaat over oordelen, dat weten we niet.
Nee, maar als de vertrouwen gaat te paard. Dus als de beleggers echt te paard vertrekken, dan gaan natuurlijk een aantal mensen die aandelen kopen. Dat zijn doorgaans wat luidruchtige figuren. En die kunnen op een gegeven moment wat druk gaan uitvoeren op het bestuur.
Ja, ik denk 25% aandeelhouderswaarde weg en misschien wel 10 miljard aan geld. Nou, dat, ik denk toch dat je dan kan in je afweging kan meenemen dat die er al 10 jaar zit.
Bedankt dat jullie zo luidruchtig waren. Ik heb jouw laatste woorden goed verstaan, Stefan.
Okay.
Stefan Pey, directeur en oprichter van de Governance University, en Rob Oudman, hoofd Benelux van de Amerikaanse zakenbank Houlihan Lokey. Fijn dat je er was. Zometeen gaat het over de uitbreiding van online warenhuis Pel.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.